Gemeente van Christus, goedemorgen. Ik mag jullie groeten in Jezus' naam. Ik wil het woord openen vanmorgen bij het eerste hoofdstuk van de brief van Paulus aan de gemeente te Efeze. Efeze hoofdstuk 1. Overbekend gedeelte. En toch merk je telkens weer dat ook die bekende gedeelte je opnieuw kunnen aanspreken. Het is met het woord van God als het ware zo dat er een hele diepe laag in zitten. En je kunt aan de oppervlakte blijven. Pootje baden noem ik dat wel eens. Maar het is ook de bedoeling natuurlijk dat we proberen wat dieper te doorgronden wat de Heere bedoelt in zijn woord. En ik wil lezen met u vanaf vers 15 tot 23 vanmorgen. Daarom, omdat ook ik gehoord heb van het geloof in de Heer Jezus onder u en van de liefde voor alle heiligen, houd ik niet op voor u te danken als ik in mijn gebeden aan u denk. Opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader van de Heerlijkheid, u de geest van wijsheid en van openbaring geeft in het kennen van Hem. Namelijk verlicht de ogen van uw verstand om te weten wat de hoop van zijn roeping is en wat de rijkdom is van de heerlijkheid van zijn erfenis in de heilige. En wat de alles overtreffende grootheid van zijn kracht is aan ons die geloven overeenkomstig de werking van de sterkte van zijn macht. Die hij gewerkt heeft in Christus toen hij hem uit de doden opwekte en aan zijn rechterhand zette in de hemelse gewesten. Ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij. En elke naam die genoemd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de komende. En hij heeft alle dingen aan zijn voeten onderworpen. En hij heeft hem als hoofd over alle dingen gegeven aan de gemeente. Die zijn lichaam is en de vervulling van hem die alles in alle vervult. Dus Paulus heeft gehoord van de gemeente van hun geloof in de Heer Jezus en de liefde voor alle heiligen. En dan zien we altijd weer dat Paulus dat niet ophoudt, maar als het ware altijd bidt voor de volheid van Christus Jezus. Te komen tot die volwassen maat, tot het zoonschap. En dat alle versterkt zullen worden, ook in Efeze 3. Met kracht in door de Heilige Geest in de inwendige mens. En ik vind het altijd zo mooi als Paulus bidt. Dan is nooit voor Paulus in een misschien, maar hij zegt altijd, hij bidt op dat het zal gebeuren. Dus die zekerheid van Paulus is altijd prachtig om te zien. Opdat de God, zie je wel in vers 17, opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader van de Heerlijkheid. Dat is zo mooi en ik hoop dat wij ook allemaal zo mogen bidden en dat mogen we ook eigenlijk. Als wij wederom geboren zijn, als wij deelgenoten zijn geworden van het Koninkrijk van God, als we overgeplaatst zijn, zoals Colossenzen 1 vers 13 dat zegt, vanuit de macht van de duisternis in het koninkrijk van de Zoon, van zijn liefde, dan hebben wij ook een plaats in dat lichaam van Christus verkregen, waar deze dit gedeelte mee ophoudt, hè? Het lichaam van de Heer Jezus Christus. En ik denk een fout die wij als christenen heel makkelijk kunnen maken, we komen tot geloof, we komen tot bekering, we worden gedoopt en dan weten we dat we met hem gestorven zijn, met hem begraven zijn, met hem opgestaan in een nieuw leven. Dat wij toch vaak dat proberen, dat nieuwe leven te leven vanuit die oude mens. En wij hebben het al vaak gezegd, het is geen opknappertje. Vanuit de dood tot het leven. Je kunt nooit met Christus opstaan als je niet eerst met hem gestorven bent. En dat zijn die grondwaarheden, die hoofdwaarheden, die belangrijk zijn in het leven van een christen om dat te weten. En nu is de Heer Jezus gekomen, zegt hij in Johannes 10, vers 10, om ons te geven leven en dat in overvloed. Hij is niet gekomen om ons een nieuw stel regels te geven. Hij is niet gekomen, zoals Mozes, om een nieuwe wet te geven, hoewel Paulus ons leert natuurlijk dat het de wet van de geest van het leven is in Romeinen 8. Maar het is goed om dat te beseffen. Natuurlijk zijn er inzettingen, zijn er verordeningen, zijn er in het Nieuwe Testament veel meer wetten dan in het Oude Testament. Maar Jezus kwam om ons leven te geven. Hij kwam niet zoals die boze, zoals hij zegt, die is gekomen te roven, Johannes 10 vers 10, te roven, te moorden, te stelen, te slachten. Daartegenover stelt Jezus dat hij ons leven is komen geven. Hij zegt niet, ik kom jullie nieuwe regels geven en als je die goed leert en goed je best doet, dan zul je iets van proeven van de heerlijkheid die ik ontvangen heb van mijn Vader. Verre van dat. Hij is zelf het leven. Hij is het levende brood. Hij is zelf het leven en als wij Jezus mogen kennen, dan is dat leven ook in ons. Dat leven en de kracht waarvan de Heer op vele plaatsen spreekt. En nou is de vraag eigenlijk, hoe werkt de Heer Jezus dat uit? Wij willen alles heel graag weten. En dan is het zo dat die kennis, die kan ons ook in de weg zitten. Als wij alles precies weten hoe het allemaal werkt en hoe het allemaal moet, dan worden we weer verstrikt in de regels. En je kunt alles weten. Je kunt alles weten misschien van de wereldgeschiedenis. Je kunt misschien alles weten wat er momenteel gebeurt in Israël en alles duiden vanuit het woord van God. Maar als u er niks aan kunt veranderen, heeft u er niks aan. Dan is het kennis en die maakt opgeblazen. En de Heer helpt u daar niet mee en de mensen ook niet. Het is goed, het is zeker goed om het woord te onderzoeken. Dat doen we ook vanmorgen opnieuw. Maar daarbovenuit gaat het natuurlijk om het leven. Zoals ook Lucas opschrijft van de Heer Jezus, wat hij begonnen is te doen en te leren. Alleen de kennis maakt niet zalig, alleen Christus maakt zalig. En dan wordt hier gesproken over het geloof wat deze mensen in Efeze hebben in de Heer Jezus Christus. En ook daar hebben we natuurlijk al meer over gesproken, dat er zo'n belangrijk verschil is tussen ons geloof in de Heer en het geloof van de Heer. Dus Paulus dat zegt in Galaten 2 vers 20... dat niet met mij en ik, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu nog leef, zegt hij, leeft hij, hou vast, hè, het gaat over het leven. Daar hebben we het net over gehad, Johannes 10 vers 10. Dan leef ik, zegt hij, waardoor? Door het geloof niet in de Zoon van God, maar het geloof van de Zoon van God. Dat is een onderdeel van dat leven wat wij ontvangen van de Heer Jezus Christus. En hoe doet de Heer dat nou? Laten we eens een klein stukje verder kijken. Paulus die bidt is voor die geest van wijsheid, die kun je ook vinden in Jesaja 11 vers 2. Die geest van wijsheid en openbaring in het kennen van hem. Jezus heeft ons geleerd in Johannes 17. Vader, dit nu is het eeuwige leven dat zij u kennen en Jezus Christus die gij gezonden hebt. Dus het kennen van hem, de gemeenschap met hem, weten wie hij is, weten wat hij kwam doen. Zoals Johannes 10 dat zegt, dat hij gekomen is om ons te geven leven, dat staat er ook bij, en dat in overvloed. Daarvoor is Jezus gekomen, om ons te geven leven en dat in overvloed. Dus niet armzalig, niet ter nauwe nood, maar een leven in overvloed. En dan spreekt de Heer Jezus hier niet over natuurlijk dat wij allemaal veel geld zullen krijgen, maar leven. En wat staat er nou tegenover dat leven? Wel, dat is die dood. Dat je het niet ziet zitten. Dat heeft met de dood te maken. Maar leven heeft te maken met blijdschap. Dat je weet dat je leven zin heeft. Dat je de kracht hebt, dat je de power hebt om te leven. Om de dingen te doen die je moet doen. Om de Heer te loven, om de Heer te prijzen. Dus niet naar beneden, maar omhoog. En daar kun je zo mooi zien in Johannes 10 vers 10, die tegenstelling die de Heer Jezus schetst, gedacht aan de dood, gedacht aan van, waarom ben ik hier eigenlijk? Al die negatieve dingen, dat is niet uit Christus. Dat is geen leven, dat is dood, dat is afbraak. Zoals die boze altijd bezig is om uiteen te werpen. Denk maar aan een huwelijk, om scheiding te maken, de dingen kapot te maken, te verdelgen, te vernietigen, te slachten. Dat is wat die boze doet. Nou, daar tegenover staat het leven, dat Jezus wil, dat de relaties goed zijn, dat Jezus wil, dat we vol zijn van liefde en van genade, en dat we goede gedachten koesteren. We hebben vanmorgen ook iets over gehoord, ook over onze naasten. En Paulus die bidt hier voor de gemeente. En dan zegt hij ook in vers 18, verlicht de ogen van uw verstand, waarvoor? Om kennis op te doen, nee, om te weten. U moet weten, wij moeten weten, wij moeten de waarheden verstaan. Die moeten we weten. Zonder twijfel. En daarom is de schrift zo helder. Natuurlijk moeten we met elkaar zoeken, omdat het Gods woord is, maar de schrift is helder. En ooit sprak ik in over 1 Johannes 5 vers 13. Deze dingen heb ik geschreven aan u die gelooft in de naam van de Zoon van God. Opdat u weet dat u het eeuwige leven hebt en opdat u gelooft in de naam van de Zoon van God. En ik kreeg daar commentaar op die preek, want je kunt het niet weten. Mensen gaan vanuit hun opvattingen, wat ze geleerd hebben misschien, of wat ze vinden, gaan ze rechtstreeks in tegen het woord van God. Dan zeg je, je kunt het niet weten. Je moet blijven twijfelen, want je blijft altijd een zondaar en nog een heleboel dingen die erachteraan komen. Maar het woord van God zegt dat wij het kunnen weten. Zo moeten we ook weten wat Christus kwam doen. En zo moeten we ook weten dat Hij gekomen is om ons te geven leven en dat in overvloed. Ooit zei een zuster aan de telefoon tegen mij, nou misschien wil de Heer wel dat ik gek word. Dan zeg ik, meisje, hoe kom je daarbij? Jezus komt om leven te geven, om herstel te geven. Nou, als je gek wordt, dan heb je niet het leven. Dan heb je geen leven, zeker niet in overvloed. Daarom is het zo belangrijk om het woord van God te kennen. En te weten wat de hoop van zijn roeping is. Als je alleen dat beseft, dat zijn roeping, het is niet jouw roeping, niet mijn roeping, niet onze roeping, het is zijn roeping. Hij heeft ons in Christus voorbestemd, zegt hier het begin van het woord, hè, in vers 4. Omdat hij ons voor de grondlegging van de wereld in hem, in Christus, uitverkoren heeft. Opdat we heilig en smetteloos voor hem zouden zijn in de liefde. Wie kan er nou heilig en smetteloos zijn vanuit zichzelf? Lieve broeders, dus vanuit het oude leven, vanuit het vlees. Onmogelijk. Daarom moeten we ook niet proberen vanuit het vlees heilig te worden. Dat is vergeefse moeite. Dat is onmogelijk. Het is ook niet Gods bedoeling. Want dan zouden wij het kunnen zonder de Heer. Wij moeten beseffen dat die heiligheid in Christus is. En dat Hij dat uitwerkt als Hij de inwonende God is, de inwonende Christus. Dus Paulus ons dat ook leert in Colossenzen 1 vers 27, de hoop van de heerlijkheid. Christus in u, Christus onder u en Christus in u. Het is allemaal uit die Zoon. Het is uit Hem en door Hem en tot Hem. En ik weet niet hoe het met u gaat, maar velen van ons zijn natuurlijk ook werkers. En wij willen dat dan doen en we willen dat dan bijdragen. En dat is natuurlijk allemaal prachtig, maar wel in de weg van de Heere. Eerst moet ons leven door die dood heen. Zoals Johannes 12 vers 24 daar ook van spreekt, van die graankorrel. Sterven. Om vrucht te kunnen dragen. En dat is geen vrucht vanuit ons werk. En ik preek hier niet de lui uit, maar ik hoop dat u me goed begrijpt. Het is geen vrucht vanuit onze inspanning. Maar dat is de vrucht van het werk van Hem door de dood in het leven en dan verenigd met Hem. Weten wat de hoop van zijn roeping is. Dus de roeping van Christus is niet alleen om u te redden van de hel. Hij is gekomen, zegt Marcus 1 geloof ik, vers 21, of Matthäus 1 vers 21, om ons zijn volk zalig te maken van hun zonde. Je moet weten dat als wij met hem gestorven zijn, dat de zonde nog altijd in ons blijft, leert Paulus in de Romeinenbrief. Maar dat hij niet meer over ons heerst. Dat de kracht door middel van God, door middel van Christus, door middel van de Heilige Geest ons in staat stelt om niet langer slaaf van die zonde te zijn, maar daarover te heersen. Is dat uw kracht? Ja, nee. Niet de kracht van de oude mens. Maar het is wel de kracht die God geeft. De kracht in de nieuwe mens. De kracht van de Heilige Geest. Dat moet u weten. Als u dat niet weet, dan gaat u in uw ervaring struikelen. Want dan merk je dat die zonde nog in je is en die trekt. En als je daarvoor buigt, dan word je verleid tot zonde. En dan zondig je en dan kun je je schuldig voelen. En dan denk je, is het allemaal waar? Daarom moeten wij het weten. Dat zijn feiten, dat zijn waarheden. Dat het vlees er is, dat de geest er is, dat de ziel er is, dat de geest er is, dat er zonde is en dat er verlossing is. Al deze zaken moeten wij weten. Maar wij moeten vooral ook weten hoe God het werkt. Wat de hoop van zijn roeping is. En hij is gekomen om een volk zalig te maken van hun zonde, om ze daarvan te bevrijden. En straks zullen we natuurlijk verlost zijn als we een nieuw lichaam krijgen. Als we bij de Heer mogen zijn, een nieuw lichaam, dan blijft dat oude leven met de zonde achter. En tot die tijd blijft die zonde nog wel, maar wij zijn geen slaven meer. Dat gaat niet meer over ons heersen. Dat moeten we weten. U moet niet afgaan op ervaring. U moet afgaan op het woord van God. Want het woord van God staat vol met feiten. En wij leven vaak zo, als wij het ervaren, dat het voor ons een feit is. Maar de feiten zijn wat God zegt. En als we dat geloven, als we dat aanvaarden, als we die waarheden van God aanvaarden, dan gaan we dat ook beleven. Dan gaan we dat ook ervaren. Waar Jacob over sprak, die mevrouw die er iets van wilde ervaren. Nou, dat is logisch, dat je er iets van dat leven wil proeven. Iets van dat leven wil smaken. Want dat leven, ja, dat leef je. Dat is de hele dag bij je. Dat is de hele dag in je. En dat kan misschien nog een beetje op en neer gaan. Maar naarmate dat we mogen oppassen in de genade, in de rechterkennis van zijn weg, wordt dat steeds constanter als wij gevormd worden meer en meer naar zijn beeld en opwassen en komen tot die volwassen maat, tot dat zoonschap, zoals Paulus daarover spreekt, ja, dan wordt dat meer onze constante. Dan krijgt Christus meer en meer gestalte in ons. Naarmate dat de Heer Jezus Christus meer en meer ons leven is, hè, zoals Paulus dat zegt, Christus die ons leven is, zegt hij tegen de Colossenzen. Dat zijn allemaal dingen die we moeten weten. Dus als ik de kracht krijg om dingen te doen, dan is dat het leven van de Heer. Dan is dat niet mijn kracht. Het is niet mijn talent. Het is niet mijn gave. Het is alles uit Hem. En als we dat mogen beseffen, dat die volheid, die bron in ons is, de bron van kracht, de bron van leven, de bron van liefde, de bron van blijdschap, als we dat weten, dan zal die bron ook meer en meer opengaan. En dan zullen we meer en meer gaan leven vanuit die kracht, vanuit die rijkdom. Kijk maar, als het ware kan Paulus geen woorden genoeg vinden, de rijkdom van zijn heerlijkheid en van zijn erfenis in de heilige. Mede erfgenaam geworden met Christus. Hij, de Zoon van God die in ons is, die alle macht heeft, zoals we verderop ook zien. Dus Paulus bidt daarvoor. Dat is een zaak van de geest van wijsheid en openbaring. En dat is niet de zaak van het verstand, hoewel hier ook gesproken wordt over de opening van onze ogen en ons verstand. God schakelt ons verstand niet uit, maar hij schakelt ons verstand in. En alleen met het verstand kunnen we die dingen van de geest niet doorgronden. Daar bidt Paulus daar ook voor, dat wij die geest van wijsheid en openbaring mogen ontvangen. De geest is gekomen om Christus te verheerlijken, om het aan ons te verkondigen, om dat woord voor ons te openen. En daarom wordt er ook vaak veel gebeden voor de predikers, dat is heerlijk, maar het is net zo nodig voor ons om te bidden voor elkaar, dat onze oren open zullen zijn, ons hart open zullen zijn, dat we die diepte en die rijkdom en die heerlijkheid en die geheimen van Christus mogen leren kennen. Zodat dat leven van Christus in ons, hoort u wat ik zeg? Het leven van Christus, niet jouw leven, niet mijn leven, het leven van Christus meer in ons gestalte krijgt. En natuurlijk zullen we toegroeien naar die eenheid. Die nieuwe mens, die wordt meer en meer één met de Heer Jezus Christus. Dus de Heer is hier gekomen om ons te geven leven en dat in overvloed. Rijkdom en heerlijkheid. De heerlijkheid van God en de heerlijkheid van Christus. Die hemelse heerlijkheid. Die mag reeds in ons binnenste aanwezig zijn. Die vrijheid, die vrede, die shalom, die kracht, die gezindheid van Christus. Die mag reeds hier en nu meer en meer in ons gestalte krijgen. En dan wordt u vanzelf ook heilig. Begrijpen we dat? Als Christus nou onze heiliging is geworden. 1 Korinthe 1 vers 30. Rechtvaardiging. Verlossing. Wijsheid. Al deze dingen, al deze schatten zijn verborgen in Hem. En dan willen wij heel graag die schatten hebben. We willen allemaal heilig zijn, rechtvaardig zijn. En vernieuwd zijn in ons denken. Al deze zaken, die willen we allemaal graag hebben. Maar die zijn punt 1 niet los verkrijgbaar, omdat ze in de Zoon zijn. En punt 2 krijgt u daar geen voorraad van. Begrijpen we dat? Als Jezus ons leert, vorige week gesproken over vruchtdragen in hardingsveld, als Jezus ons leert dat wij als een rank verbonden zijn in die wijnstok, dan betekent dat een onophoudelijke verbinding. En onophoudelijk stroomt het leven vanuit die wijnstok naar die rank. Die rank heeft niet een buffer. Die kan niet zeggen, nou ik ben een week op mezelf en dan kom ik na een week wel terug. Het is niet zo dat we vanmorgen naar de samenkomst gaan, het woord van God horen en bidden en gemeenschap hebben, maar kan ik er van de week weer tegen. Absoluut geen sprake van. Elk uur, elk ogenblik. Wat zegt Jezus tegen de discipelen? Hij stuurt ze weg en dan zegt hij, zie ik ben met u al de dagen tot aan de volleinding van de wereld. Dus niet af en toe, niet periodiek. Ik ben met u al de dagen. Dat is een onophoudelijke verbinding. Ook als we aan het werk zijn, dan blijft die verbinding in de geest constant met hem, met Christus, met de Zoon. Het is niet zo dat hij komt als een gast, hij komt een poosje logeren bij ons, hij komt een poosje op vakantie. Het is fijn, het is gezellig en dan is hij weer een tijdje weg en dan komt hij weer eens af en toe. Nee, het is een onlosmakelijke, onophoudelijke verbinding. Net als familie, daar ben je, je hebt niet altijd contact met elkaar, maar je bent familie. Nou, zo is het ook met de Heer. We zijn broers van hem geworden. We zijn familie van hem. Er is een onophoudelijke verbinding. En wat zegt hier het woord dan verder? Wat moeten we nog meer leren? Wat moeten we nog meer weten? Weten is zeker, hè? Dat is zeker weten. En zegt Paulus, wat de alles overtreffende grootheid van zijn kracht is, daar heb je het weer. Is aan ons die geloven. Het is dus niet uw kracht, niet mijn kracht, niet onze kracht. Het is zijn kracht, de kracht van hem, de kracht van Christus, de kracht van God, waarmee hij Christus uit de doden heeft opgewerkt. Overeenkomstig die kracht werkt hij aan u, aan mij. Aan ons, aan het lichaam, aan de gemeente. Met die overweldigende grootheid, die kracht die zo groot was, dat die Christus uit de doden opwekte. Dus er is een kracht die sterker dan de doden, is de kracht van het leven. En dan kan iemand sterven, maar dan kan ook iemand opstaan. En dan heb je weer die boodschap van het kruis. Die kracht om iemand uit de dood op te wekken is niet nodig aan iemand die nog niet gestorven is. Daarom is het onmogelijk voor de Heer om ons die heerlijkheid te geven als wij niet aanvaarden dat we met Christus gekruisigd zijn, zoals Romeinen 6 ons dat leert. En ook dat moeten we weer weten. Dat zijn vaststaande feiten. Net als we moeten leren en mogen leren en steeds meer leren, vind ik, naarmate je langer met de Heer mag wandelen, dat alles wat in die oude aarde, ik zal maar bij mezelf houden, gewoon niet deugt. Er is echt geen goed in ons. Maar dat is de halve waarheid. Als je daar alleen bij blijft, kom je dus geen streep verder. Het is waar dat er in ons geen goed is. Maar het is ook waar dat het leven in hem is. En het is waar dat we met Christus gestorven zijn. Maar dan is het ook waar dat we met hem opgewekt zijn. Met hem opgestaan in een nieuw, godzalig leven. En dat wat 2 Korinthe 5 vers 17 zegt, dat al het oude voorbij is gegaan. Dat alles is nieuw geworden, dat is alles uit hem. Dus het is niet het opknappen van het oude huis, niet het opknappen van het oude leven, maar het is vervangen. En dan zegt Romeinen 6 vers 5, want als we met hem één plant zijn geworden, dat zijn weer die feiten, broeders en zusters. Dat moeten we weten. Dat moeten we aanvaarden. Niet omdat u dat altijd direct ervaart, omdat u zegt, nou, ik ervaar dat ik één plant met hem geworden ben, ik ben van alles verlost. Nee, dat moet je weten, omdat Gods woord het zegt. En dan gaat Christus door zijn kracht, waar we het net over hebben, de Efeze 1, gaat dat ook zo werken dat we gelijkvormig worden aan hem. Eén plant geworden, gelijk gemaakt aan hem in zijn dood. En de NBG bespreekt dat wat anders. Naarmate wij meer gelijkvormig worden aan zijn dood, zullen we ook gelijk gemaakt worden met hetgeen aan hem gelijk is in zijn opstanding. Want als we met hem één plant zijn geworden, gelijk gemaakt aan hem in zijn dood, dan zullen we ook aan hem gelijk zijn in zijn opstanding. Dit weten wij toch, daar heb je het weer, het woord van God. Dit weten wij toch, zegt Paulus, Romeinen 6, vers 6, dat onze oude mens met hem gekruisigd is. Ga daar dan ook niet meer in investeren, broers en zussen. Blijf daar niet meer aan de gang. Houd hem voor dood, zegt vers 11. Houd hem voor dood. Reken hem dood. Op grond van het woord van God. En als u dat aanvaardt en gelooft, gaat u dat later ook ervaren. Dan ga je meer en meer ervaren dat die oude echt dood is, ja. Dat hij misschien nog wel van alles probeert, maar dat hij niks meer voor elkaar krijgt. Wat ik vroeger heel makkelijk tot stand bracht in mijn vlees, dat is voorbij, dat is finito. Die kracht van die dood, die werkt ook door. Dat doet God. Dat doet Christus. Dat doet de kracht van het kruis. Het geloof van het evangelie, dat is geen fictie. Dat is een realiteit. Dat is een werkelijkheid. En als we dat weten, gaan we dat ook ervaren. En dan houden we een beetje op. Misschien treed ik een beetje in herhaling, maar dan houden we een beetje op om dat zelf te bewerken. Nee, God is het die het bewerkt door Christus. En dat zie je ook hier, die kracht die hij gewerkt heeft in Christus. Toen hij hem uit de doden opwekte. Als die kracht nou voldoende was om het lichaam van Christus op te wekken uit de dood, zou die kracht dan voor u, voor mij, voor ons onvoldoende zijn om ons op te wekken uit de dood? Denk ook maar aan de opstanding van de doden, hè, waar 1 Korinthe 15 nog over spreekt. Dat is dezelfde kracht. En wat heeft die kracht nog meer gedaan? Hij heeft hem niet alleen opgewekt, maar hij heeft hem ook nog gezet als een rechterhand aan de hemelse gewesten. En ons ook, hè, in de 2 vers 6. Maar dat is nog een ander verhaal. Daar gaan we vandaag niet over hebben. En dan, waar is die kracht nou? Ver boven alle overheid en macht en kracht. En heerschappij. En elke naam die genoemd wordt, niet alleen in deze, maar ook in de komende wereld. Die, zo groot is die kracht van de Heer Jezus. We hebben vanmorgen gehoord, hij is Heere der Heere, Koning der Koningen. Er is geen overheid, er is geen macht, er is geen dood, er is geen hel. Welk instantie dat er ook is, welk leger dat er ook is, wat de gedachten ook zijn van mensen of van organisaties, van inzettingen van de hel of wat dan ook. Christus is gezet ver boven. Niets is met hem te vergelijken. En die grote zoon, die grote God heeft zich zo klein gemaakt dat hij gekomen is naar het kruis van Golgotha uiteindelijk om ons zalig te maken van onze zonden. Als hij nou al die kracht heeft, zou hij dan niet in staat zijn om dat leven aan ons te geven? Denk je dat? Wat zijn wij dan? Wat zijn wij dan soms dom? Jullie natuurlijk niet, maar toch. Wat zijn wij dan soms dom om dat zelf te proberen uit te werken? Hij is zo groot. Hij is zo machtig. Alle macht heeft hij ontvangen van zijn vader. In de hemel en op de aarde. En die macht stelt hij ter beschikking. En waarom doet hij dat? Doet hij dat alleen voor u of heeft hij nog meer plannen? En dan gaat Paulus verder, gaat het woord verder. En dan zegt hij, hij heeft alle dingen aan zijn voeten onderworpen. Alles dus, hè, zonder uitzondering. Niet allerlei of allerlei soort, alle dingen. Heeft hij onderworpen aan zijn voeten. Ook de dingen die ons ook proberen van hem af te trekken. Die heeft hij onderworpen. Ook alle dingen die Satan probeert te doen. Die heeft hij overwonnen. Dat is aan hem onderworpen. En hij heeft hem als hoofd over alle dingen gegeven aan de gemeente. Dus aan u en aan mij en alle broeders en zusters wereldwijd. Aan de gemeente. Aan de gelovigen. Aan hen die wederom geboren zijn. Aan hen die gedrenkt zijn door die ene geest in het lichaam van Christus. Daar is hij het hoofd van. Jezus Christus, onze Heer. Hij heeft de macht, hij heeft de heerschappij. Hij heeft het voor het zeggen. Hij heeft ook de uitvoering in zijn hand. Ook door de Heilige Geest, laten we dat niet vergeten. En dan staat hier, de gemeente is zijn lichaam. Kunt u iets bedenken wat de eenheid beter zou kunnen omschrijven? Een hoofd en een lichaam. Kijk naar je eigen hoofd, naar mijn hoofd, een hoofd en een lichaam. Dat is toch een eenheid. Dit is toch geen los hoofd. Dat is toch een eenheid. Nou, zo één is een ieder die door de geest gedrenkt in het lichaam van Christus. Iedereen die wederom geboren is door de Heilige Geest zijn plaats heeft gekregen in dat lichaam, is een onderdeel geworden van de Heer Jezus Christus. Dat is een eenheid. Dat is geen vleeselijke eenheid, maar dat is een eenheid in de geest, die ook wel werkt natuurlijk, door de kracht, ook in ons lichaam, dat hoort er allemaal bij. Zo één heeft God, de Vader, de Zoon gemaakt. Heeft hem gegeven aan de gemeente, die zijn lichaam is en de vervulling van hem, die alles in alle vervult. Dus Christus, alles in Allah. Dat is de bedoeling. Zo heeft God het bedoeld. En zo werkt hij dat uit. En nou even gedacht. Niet meer van onze kant, maar van zijn kant. Hoe zou het hoofd het vinden als zijn lichaam zwak is? Hoe zou het hoofd het vinden als het lichaam sterk is? Hoe zou het hoofd het vinden als het lichaam niet functioneert? Hoe zou het hoofd het vinden als het lichaam wel functioneert? Hoe zou het hoofd het vinden als er geen leven in is? Als het een dode boel is? Hoe zou dat hoofd dat vinden? Zal het hoofd daar dan niet verdrietig van worden? Wat zal het hoofd dan doen? Dan zal het hoofd bedenken hoe die dat kan veranderen. En zo hebben wij Christus gekregen als het hoofd van de gemeente, het hoofd van zijn lichaam, wij zijn delen van zijn lichaam, en de vervulling van hem die alles in alle vervult. En dat gaat niet alleen voor u. Dat gaat niet alleen voor mij. Dat gaat vooral ook voor hem. Hij wil dat zijn lichaam vlekkeloos is. Heilig en onberispelijk. Dat is Gods plan. Dat is Gods bedoeling. En Christus weet natuurlijk, als wij dat zouden moeten doen vanuit onze eigen kracht, dat het een kansloze missie is. Daar is de geschiedenis duidelijk over, duizenden jaren lang. Toen de mensen het zelf moesten doen, zonder de Heer, dat het niet lukt. Dus Jezus weet dat het lukt als Hij, als het ware, de ruimte krijgt in ons leven. Jezus weet, als Hij ons vervult, dat we zullen zijn als Hem, als het ware. Dan zullen we gelijkvormig worden aan het beeld van zijn Zoon. Begrijpt u nu, lieve broeders en zussen, begrijpt u nu dat die kracht van Christus, die kracht van God werkzaam is in zijn lichaam. Om zijn doel te bereiken. Om datgene waartoe hij ons geroepen heeft. Hij heeft ons geroepen tot zijn heerlijkheid en deugd. Hij heeft ons geroepen dat we zouden heen gaan en vrucht dragen. Zegt Efeze 15. Hij heeft ons geroepen om ons te maken, hebben we vanmorgen al gehoord, vissers van mensen. Kinderen van de levende God. Hij heeft ons geroepen om zijn heerlijkheid te openbaren. Hij heeft ons geroepen om Christus te verheerlijken. God heeft ons geroepen om zijn grootheid te betonen. Hij heeft ons geroepen als ambassadeurs van hem. Als kinderen van hem. Als kinderen van de levende God. Hij heeft ons geroepen om het evangelie te verbreiden en te verspreiden. Hij heeft ons geroepen om licht te zijn in deze wereld. Hij heeft ons geroepen om zout te zijn. Hij heeft ons niet alleen geroepen om gered te worden. Dat is heerlijk als we gered zijn, dat we dat mogen weten. Maar daarmee wordt dat lichaam van Christus nog niet vervuld. En dat is wat het woord, wat de Heer ons wil leren deze morgen. Dus Paulus dat ook op andere plaatsen zegt natuurlijk, dat hij zowel dat willen als het werk in ons bewerkt. En ik heb een vraag aan u, een verzoek aan u. Zullen we afspreken van de week, vandaag en van de week en de rest van ons leven, dat we hem niet meer in de weg zullen lopen. Maar dat we zullen vragen, Heer, wat wilt u? Wat we vanmorgen al gehoord hebben. Heer, wat wilt u? Wat wilt u dat ik doen zal? Heer, moet ik rusten op dit moment? Moet ik vertrouwen in u? Heer, moet ik geloven in u? Maar dat we het ook beseffen dat het Christus is. Dat het de Zoon is, dat het Jezus is, de kracht van God en de wijsheid van God. En dat we niet alleen een stel regels gekregen hebben in het woord van God, maar dat we vooral de Zoon hebben gekregen, Christus. Ieder die hem aanvaard heeft, die heeft deel gekregen aan dat leven uit hem. Dus het is zijn kracht die wij elke dag voortdurend nodig hebben voor onze geest, voor onze ziel en voor ons lichaam. Het is niet uw eigen kracht. Alles wat u mag doen, dat doet u door de genade die God geeft. Alles wat we tot stand brengen, dat is door de genade en de gave die God ons geeft. En dat is zo heerlijk, want dan kunnen we hem ook de eer geven. Christus, alles in allen. Dat is Gods plan. Dat is Gods bedoeling. En dan is er geen ruimte meer voor het zelfleven. Dan is er geen ruimte meer voor de oude Adam, voor de oude Eva. Maar dan ontvangen wij dat leven in overvloed. Volheid van vreugde. Volheid van kracht. Volheid van liefde. Dat is wat God ons geschonken heeft in de Zoon. Door Jezus Christus onze Heer. En het is ons alle verlangen, denk ik, dat Christus gestalte krijgt in ons leven. Laten we samen bidden. Vader, wij danken u voor de rijkdom van de genade die wij ontvangen hebben in Christus Jezus onze Heer. En heren, Paulus bad voor de gemeente van Efeze dat ze zouden ontvangen die geest van wijsheid en openbaring. En heren, dat is ook ons gebed, veelvuldig, dat we meer mogen ontvangen van die geest die het ons leert, die het ons doet weten wat het betekent om een kind van God te zijn, wat het betekent het lichaam van Christus te zijn, wat het betekent dat u uw Zoon hebt gegeven. Heren, wij aanbidden u. We danken u dat het kruis voldoende was. Om te zorgen, Heer, dat we met Christus gekruisigd zijn. Dat het voldoende was om ons te verlossen van onze oude mens. Dank u, Heer, dat we met hem begraven mochten worden in de waterdoop. Dank u, Heer, dat we met hem mochten opstaan in een nieuw leven. Door de kracht van God. Heren, wij aanbidden u. Wij prijzen uw wonderbare naam. Heer, we bidden eenparig, ook voor al onze kinderen, dat ook zij dit leven mogen leren kennen. Heer, van jongs af aan, maar zeker ook als ze tot verstand komen, dat ze de keuze voor Christus zullen maken. Heer, om niet in de klauwen te vallen van die rover, die moordenaar, die steler, die slachter, die verdelger. Maar bij u te mogen horen, u die gekomen bent, Heer Jezus, om ons te laten delen in uw leven en in die overvloed. Wij aanbidden u. We prijzen uw wonderbare naam. En we vertrouwen, Heren, op uw kracht. We vertrouwen op de Heilige Geest. Dat hij het zal uitwerken. Dat hij het zal doen. Vader, wij danken u in Jezus' wonderbare naam. Amen.